Ja, goedemorgen allemaal. We zijn hier vandaag bij elkaar om te luisteren naar Hans Groeneboer. En Hans, van harte welkom. En natuurlijk ook van harte welkom aan al die vaders die gekomen zijn. Maar ik zie ook een hoop moeders onder ons. Hartstikke goed. Hans die heeft vanochtend een heel fijn thema meegenomen. En dat is vader zijn in deze tijd. En Hans, natuurlijk ben ik ook vader van twee dochters. En ik denk dat we allemaal wel eens die momenten hebben in onze opvoeding naar onze kinderen toe. Dat we wel eens die momenten hebben dat we bij onszelf denken van ja, heb ik het wel goed gedaan? Doe ik het wel goed? Hè? Als je je kinderen moet corrigeren. En dat gebeurt dan altijd, weet je wel, je hebt een dag hard gewerkt en je komt thuis en het is 's avonds. En je wil lekker rustig gaan eten. Nou, dan hebben die kinderen hebben natuurlijk ook een hele dag meegemaakt. Die zijn ook moe. En met mijn kinderen is het altijd zo, als ze moe zijn, dan zijn ze hyperactief. Ik weet niet of je dat met uw kinderen hebt, maar mijn kinderen zijn zo. En dan gaan ze klieren onder het eten. Nou, en dan ga je corrigeren. En dan vraag je achteraf van, ja, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan, hè? Had ik niet wat minder hard moeten zijn? Of juist niet te soft? Of wat meer consequent, of wat losser. Nou goed, ik hoop, ik weet niet of dat daar ook over gaat vandaag, over dat soort dingen. Je weet zelf ook niet. Oké. Nou, Hans, die had zelf had hij een omschrijving gegeven van datgene wat hij gaat, waar hij over gaat praten. En hij schrijft hier, ik wil stilstaan bij de invloed van vaderschap in deze tijd. Wij hebben vaders nodig in gezinnen, maar ook vaders in de samenleving. Vaderschap is voorbeeld zijn, evenals moederschap. Dat is mooi, hè? Voorbeelden zijn belangrijk voor kinderen, maar ook voor jongeren in de maatschappij. Mannen mogen vaderen en voorbeelden zijn. Vrouwen moeders zijn en samen vormen zij het oude team. En dan een zin die ik wel ontzettend mooi vind en wat me wel erg aansprak, dat is, God is hierin een belangrijk voorbeeld en een belangrijke inspiratiebron. Hij wil ons inspireren om vaders van deze tijd te worden. He, we mogen uit de schrift God kennen als de schepper van hemel en aarde, he, de schepper van jou en van mij. Maar we mogen God, maakt zich ook bekend in de schrift, als een vader. He, en dan krijg je dus dat zijn liefde uitgaat naar zijn kinderen. Dat element zit erin. He. Hij wil vader voor je zijn. We kunnen Abba vader tegen hem zeggen. Ja, dat is natuurlijk erg mooi. En God is daarin een belangrijk voorbeeld. Nou, ik denk dat het goed is om deze dag te beginnen met gebed. Het is zo dat we eerst 3 kwartier de studie hebben. Dan hebben we een pauze van 5 à 10 minuten. En daarna de tweede 3 kwartier. Ik moest nog van Sigo, want ik zie hem daar zitten. Ik moest nog van Sigo zeggen. Als je je nou niet hebt opgegeven voor deze dag. Dan moet je je nog even melden bij Sigo. In de loop van deze dag. Laten we bidden met elkaar. Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. O, Vader, u bent God van hemel en aarde. Maar we mogen u ook kennen als vader. En dat is heel bijzonder, want een vader zorgt voor zijn kinderen. Zoals u zorgt voor uw kinderen, mogen we u als voorbeeld hebben. Om dat te spiegelen in ons gezin. En daarin zijn niet alleen vaders, maar ook moeders belangrijk. En samen mogen we ouders vormen, het oude team. Wat zorg mag dragen voor het gezin. Vader, en ik dank u dat we vandaag daar bezig mee mogen zijn. Vader, want u bent de bron van al het vaderschap. Vader, en wij mogen dat handen en voeten geven in ons leven. Vader, dank u wel dat Hans hier aanwezig mag zijn om zijn studie te doen. Zijn studie van vaders in deze tijd. En dat is heel belangrijk, Vader, dat we daarover mogen nadenken, dat we daarmee bezig mogen zijn, dat we met elkaar erover mogen praten, dat we elkaar op kunnen bouwen. Vader, zo wil ik u danken voor dit moment. Dank u wel voor deze plaats. dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat de kinderen opgevangen worden, Vader. En Vader, u kent ons en u heeft ons lief, Vader, en we mogen u lief hebben. Vader, zo is alles in uw hand en we danken u, Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Hans, aan jou het woord.
Goedemorgen allemaal. Leuk om vandaag bij jullie te mogen zijn. Ik sta wel een beetje hoog zo, hè? Maar ja, dat zijn jullie gewend. Nou ja, als je laag gaat staan, dan zie ik jullie niet allemaal. Zo zie ik jullie wel en jullie zien mij ook zo. Dus dat is wel het mooie van deze plek dan. Nou, leuk om vandaag met jullie na te denken over een in mijn ogen ongelooflijk belangrijk thema. Vaders in deze tijd. Ik denk dat vaderschap een opdracht is voor iedere volwassene. En niet alleen voor de mensen die gebaard en verwekt hebben. Maar ieder volwassen mens heeft het vaderschap in zich. En dat hoop ik vandaag jullie een beetje mee te nemen bij die gedachte. En om daarbij stil te staan met elkaar. En ik denk dat voor mij persoonlijk is vaderschap een verdieping of een verdiepingsles. Iedere dag opnieuw. Het was 28 jaar geleden toen ik zelf vader werd. En dat was eigenlijk een begin van een hele nieuwe tijd voor mij in mijn leven. Waarin ik leerde de aspecten van vaderschap. En in 28 jaar tijd, drie zonen opvoeden, waren hele heftige lessen in het groeien in vaderschap. En lessen die heel pittig en heftig zijn. Aan de andere kant ook ongelooflijk kostbaar. Ongelooflijk diepzinnig. Mijn zonen hebben me ongelooflijk veel geleerd. Ik heb drie zonen. En het moment dat mijn vaderhart wakker werd, is mijn leven ook wel veranderd. En ja, Piet zei het net al, het is ook heel confronterend. Doe je het goed, doe je het fout? Nou, wat ik in die 28 jaar in ieder geval geleerd heb, is om het goed en fout denken af te leren. En daar wil ik vandaag jullie ook meegeven. Ga niet zitten denken, dat is goed of dat is fout. Oh, dat heb ik fout gedaan, oh, dat heb ik fout gedaan of dat heb ik fout gedaan. Want als we het hele scheppingsverhaal lezen, dan komen we erachter dat we helemaal niet gemaakt zijn om in goed en fout te denken. We hadden gewoon van die boom af moeten blijven en dan was het leven een stuk ongecompliceerder geweest. Maar goed, dat hebben we niet gedaan en daardoor hebben we kennis van goed en kwaad gekregen. Wordt het allemaal een stuk moeilijker? Ik geloof niet dat het de bedoeling was van God en dat hij ons juist wil leren om niet in goed en fout te denken. Maar waar ik vandaag met jullie wel over na wil denken is over invloed. Ik heb leren nadenken over invloed. Invloed van de dingen die ik doe in het leven. Invloed van de dingen die ik mag doen. Invloed van mijn onmacht. En invloed van mijn macht. En dat is denk ik wat in ouderschap en in vaderschap en in volwassen zijn allemaal een rol speelt. Hoe beïnvloeden wij de wereld? En hoe beïnvloeden wij onze omgeving? Hoe beïnvloeden we onze kinderen? En één belangrijk uitgangspunt is daarbij ook van belang. En dat wil ik jullie ook aan het begin van deze dag meegeven. Niets is onveranderlijk. Dat geloof ik. We kunnen altijd veranderen, we kunnen altijd groeien. En zoals Paulus dat zo mooi in de Romeinenbrief schrijft, Romeinen 23, zegt hij van... Want we hebben een God die alle dingen doet medewerken ten goede. Nou, dat is wat ik wel geleerd heb in mijn vaderschap ook. Ook als ik denk, nou dat was misschien... En dan moest ik echt dat woordje fout afleren, van dat is fout dat ik dat zo gedaan heb... Dus met mijn vrouw heb ik daar veel over geoefend en dan gingen we tegen elkaar zeggen, ja, dan was het misschien niet zo handig. En dan zeiden we niet meer fout, maar dan gingen we daar nieuwe woorden voor bedenken. Ja, dat is misschien niet zo handig. Nee, dat is ook niet echt helpend om dat zo te doen. En zo hebben we woorden ontwikkeld om dat goed en dat fout, en dat is nog steeds niet gelukt, want ik denk dat we het nooit af gaan leren. En juist als je in je onmacht komt, heb je heel snel de neiging om het over fout te gaan zeggen. Nou, het is niet handig om jezelf te veroordelen. Het is niet handig om ouders te veroordelen. Het is gewoon niet handig om te oordelen. Want oordelen brengt blokkades en barrières en brengt vaak breuken. Dus het is veel handiger om te leren niet te oordelen en naar invloed te kijken. Nou, ik denk dat dat een handige is om vanmorgen mee te beginnen. En om die ook in je oren te knopen. Ga niet goed en fout zitten denken, maar probeer naar invloed te kijken. Ik denk dat een mooi stukje waar ik wil mee beginnen vandaag is een stukje uit Efeze 6, de eerste vier versen. En die gaan over ouderschap en over vaderschap. En Paulus die zegt daar hele belangrijke dingen. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maakt uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Nou, het is een tekst die ongetwijfeld vaak gebruikt wordt als het gaat over opvoeden. En over, maar er zitten een heleboel woorden in. En die woorden die roepen bepaalde beelden bij je op. En daar wil ik vandaag ook over nadenken. Als er staat, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Dan dacht ik altijd bij mezelf, hoe ver gaat die gehoorzaamheid? Als ik tegen mijn kinderen zeg, je moet gehoorzaam zijn, zullen jullie zeggen, ja, dat zegt Paulus. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Maar moeten kinderen van 28 ook gehoorzaam zijn aan hun ouders? En kinderen van 48, moeten die ook gehoorzaam zijn aan hun ouders? Of schrijft dat Paulus dat juist voor kinderen van 6? Of kinderen van 4? Ik heb nog steeds 3 kinderen, maar ze zijn niet meer kinderlijk. En ik heb ze opgevoed tot volwassen mensen. En moeten volwassen mensen dan gehoorzaam zijn aan hun ouders? Dat betekent dat ik heel mijn leven lang eerste kerstdag bij mijn moeder moest gaan eten. En dat heb ik maar niet gedaan. Daar ben ik niet gehoorzaam aan geweest. Want dan kreeg ik weer problemen met mijn vrouw. Die zei, ja, is je moeder nou belangrijk of ben ik nou belangrijk? He, dus je krijgt toch allerlei strijd en je krijgt toch allerlei belangen die mee gaan spelen. En in die zin is ook gehoorzaamheid wel gelimiteerd. He, als we ook naar het leven van de Heer Jezus kijken, en dat gaan we vandaag ook doen, dan zien we dat ook de Heer Jezus laat zien dat hij soms zijn eigen weg moest gaan. En dat hij tegen zijn moeder moest zeggen, stop tot hier en niet verder. Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Vrouw, wie bent u? Weet u dan niet dat ik een andere opdracht heb? Ja, dat was misschien niet zo gehoorzaam en misschien wel helemaal niet zo eervol. Maar wel heel belangrijk om tot zijn doel te komen. Dus het woord gehoorzaam, ja, het is altijd het beeld wat het oproept. Eer uw vader en uw moeder. Wat is nou je vader en je moeder eren? Is je vader en je moeder eren dan altijd maar zeggen, altijd maar doen wat ze van je vragen? Of is je vader en moeder eren, pa, je bent echt ouderwets, je bent niet meer van deze tijd. Zo hebben mijn zonen mij geëerd. Pa, dat is echt ouderwets. Nou, jij moet echt nog eens een keer gaan nadenken, want zo is dat tegenwoordig echt niet meer. En ik vond dat heel eervol dat ze dat deden. En ik vond het eervol dat ze met me streden toen ze in de puberteit zaten, dat ze de strijd met me aangingen. Want doordat die jongens met mij gingen strijden, gaven ze mij de kans om vader te zijn. Want vaders moeten met hun zonen strijden. Want het gezin is de oefenplaats voor de maatschappij. Dus is eer uw vader en uw moeder nou altijd maar doen en laten wat ze zeggen? Of is eer uw vader en uw moeder nou met hun de discussie durven voeren? Met hun de strijd aan durven gaan? Durven vertellen waar je over gekwetst bent? Of durven te vertellen wat je moeilijk vindt? Of tegen ze durven te zeggen, dit is een grens en ik wil niet dat je eroverheen gaat? Dat vind ik heel eervol. Want dat betekent dat je verbonden blijft. Als je met elkaar kan strijden, strijden is een manier van verbinden. En niet strijden is vaak isoleren. En dat zou ik heel oneervol hebben gevonden als mijn zonen zich hadden geïsoleerd en hun eigen leven gingen leven en mij achtergelaten hadden. Wat ze gedaan hebben is me geëerd, of ons geëerd als ouderteam, de strijd gevoerd, geoefend met ons. En dat heeft af en toe ook wel eens wat tranen gekost, want daar hadden we recht op. En soms lag ik een nachtje wakker en daar had ik recht op als vader. Want dat is heel eervol, dat je als je niet wakker wil liggen, moet je geen kinderen verwekken. Want, dus voor degenen die er nog voor staan, heb je de eerste belangrijke tip altijd uit te pakken. En ik heb dat vaak in mijn praktijk ook natuurlijk wel gehoord. En ik hoor dat nog vaak. Dan worden de pubers bij ons door de deur gestopt van die zijn lastig en die moeten maar in therapie, want die zijn veel te lastig. En dan gaan wij die pubers helpen om lastig te zijn en om eervol te zijn naar hun ouders. En dan komen die ouders helemaal overstuur. Maar dat was niet de bedoeling, nou worden ze nog lastiger. En dan zeg ik, ja, maar het is toch eerlijk dat ze dat doen? Ja, maar dat kan ik niet tegen. Dan zeg ik, ja, dat is jouw probleem, dan moet jij in therapie. Als jij dat niet tegen kan, dan ben jij aan de beurt. Hè? En dat is wat we vaak moeten leren als ouders. Dat we dan zeggen, oké, als ik in mijn onmacht zit, moet ik niet aan mijn kind vragen om daar rekening mee te houden. Want dan maak ik dat kind de vader van mij. Nee, ik moet vader voor dat kind zijn. En als ik het niet aan kan, dan moet ik daar iets mee gaan doen. Nou, dat is dan mijn opdracht weer. Dus, nou, ik heb wel een bepaald beeld over gehoorzaamheid. Over het eren van ouders. En dan zegt Paulus op een gegeven moment ook, even iets. We moeten onze kinderen vormen, we moeten die kinderen opvoeden. Nou, dat is een ongelooflijk belangrijke opdracht. Want opvoeden is ook trainen. En opvoeden is ook een voorbeeld zijn. En dat zijn allemaal aspecten die vandaag in het vaderschap terugkomen. En dan staat er ook dat we onze kinderen moeten vermanen. En het woord, het oorspronkelijke stamwoord van het woord vermanen, is dat het, de betekenis daarvan is dat het betekent aanmoedigen om het goede te doen. Vaders en moeders moeten hun kinderen aanmoedigen om het goede te doen. En dat is het woord vermanen. En dat is een ontzettend belangrijke betekenis, dat we onze kinderen aanmoedigen om het goede te doen. En als we ze dan vormen, als we ze dan trainen, als we dan een voorbeeld zijn, en als we ze dan aanmoedigen om het goede te doen, dan zullen kinderen opgroeien tot constructieve volwassen mensen. Maar wat Paulus ook ontdekt, is als we dat verzaken, of als we in onze onmacht komen en blokkeren, en ons niet op die manier verbinden met een nieuwe generatie, dan kunnen kinderen ook verbitterd raken. En dat is wat Paulus ook zegt. He, dus kinderen kunnen verbitterd raken onder de invloed van ouderschap. En dat is niet fout, maar het is niet handig, verbitterde kinderen. Want verbitterde kinderen worden ook verloren zonen. En wat belangrijk is, he, afwezige vaders, verloren zonen zou je kunnen zeggen. Daar waar we, en niet omdat we afwezig willen zijn, maar omdat we vaak niet anders kunnen. Omdat we in onze onmacht schieten, omdat we dan in onze passiviteit komen, in onze overlevingsmechanismes. Daardoor raken we vaak afwezig. En ik denk dat het belangrijk is om met een nieuwe generatie te verbinden. En ik had een keer een oude vader, die kwam met zijn zoon mee in therapie. Die zoon was in therapie en die vader kwam een keer mee om te helpen. Die man was al 83, die zoon was net 50. En toen zei hij, ik ben opgegroeid door mijn opgroeiende kinderen. Dat vond ik een ongelooflijk mooi principe. Dat is ook wel wat ik ervaren heb. Dat ik op mocht groeien door mijn opgroeiende kinderen. En iedere nieuwe fase moest ik weer nadenken over dingen. Werd ik weer geconfronteerd met zaken uit mijn eigen leven. En moest ik daar weer betekenissen voor vinden. En moest ik daar weer in groeien. En ik denk dat dat een ongelooflijk mooi principe is van een nieuwe generatie opvoeden. Ik denk dat we dus bewust moeten zijn, als ik te snel ga moet ik zeggen, hè? Want we hebben een overzichtelijke groep, dus op het moment dat jullie zo doen, dan is dat de noodrem. Dan weet ik dat ik eventjes de trein wat rustiger moet laten rijden. Want ik kan zo een week doorpraten over vaderschap, dus dat zal ik niet doen. En ik wil ook wat dialoog met jullie hebben erover, dus als het te snel gaat, roep even. Of als je vragen hebt, dan is het ook wel leuk om eventjes wat interactie te hebben. Nou, ik geloof dus dat er, als we het hebben over kinderen en over ouders, dan hebben we het eigenlijk over verschillende generaties, dat er altijd dialectiek is. Dialectiek betekent eigenlijk dat je een wederkerige beïnvloeding hebt. Een dialect is een taal, bijvoorbeeld het Limburg, spreken een eigen taal, een eigen dialect. En dat is gevormd doordat ze bij België in de buurt wonen en bij Duitsland in de buurt en in Nederland in de buurt. En omdat die talen elkaar dan gaan beïnvloeden, krijg je een dialect. Nou, daar komt het woord dialectiek al vandaan. Hè? Dat is de beïnvloeding van de verschillende gebieden. En zo is de dialectiek tussen de verschillende generaties. Kinderen beïnvloeden hun ouders en ouders beïnvloeden hun kinderen. De ene generatie beïnvloedt de andere generatie. En samen mogen we de verantwoordelijkheid voor het leven dragen. En ik denk dat als je als ouderen, en langzaamaan begin ik mezelf ook steeds meer tot die groep te rekenen. Niet dat ik al zo oud ben, maar wel behoorlijk in de middenklasse, denk ik. Dat je leert van, dat ga je ontdekken als je aangehouden wordt door een politieagent van 24, dat je denkt, wat jij snotaap. Dat je denk, oh ja, het is helemaal niet zo snotaap, het is ook al een volwassen man. Nou, dat je op die manier verbonden blijft met elkaar. En dat je, doordat je verbonden blijft met die generatie, ook mee kan groeien en ook steeds weer een kijk kan hebben op de samenleving. Ik denk dus dat er een belangrijke invloed is. En belangrijk is dat we ons realiseren dat we in de maatschappij een belangrijke dialoog gaan missen. Ik denk dat dat een beetje een invloed is van de tijd waarin we nu leven. Ik mis de dialoog steeds meer in de maatschappij. Mensen die steeds meer op eilandjes gaan leven, groepen mensen die op eilandjes gaan leven en die zich niet meer verbinden met elkaar. En dat is best wel verontrustend. En ik geloof zeker dat we als christenen daarin een hele belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Dat we nadenken en dit soort dagen ook houden met elkaar om na te denken over dat soort thema's. Hoe kunnen wij weer verbinden? Hoe kunnen we de dialoog zoeken? Want als we niet verbinden, dan kunnen we niet veranderen. Van de week was de nieuwe premier van Engeland, die hield een toespraak. Ik had hem in de auto aanstaan. En toen zei hij een zin en toen de rest van de toespraak ben ik ook vergeten. Want dat was voor mij een zin waarvan ik dacht, daar slaat hij de spijker op zijn kop. Hij zei, werkelijke verandering kan alleen als mensen elkaar gaan ontmoeten en als ze gaan samenwerken. En dat vond ik ongelooflijk mooi. Hè? De verbinding, de samenwerking, de dialoog, die gaat werkelijke verandering brengen. En dat is wat ik vandaag ook met jullie wil bespreken. Hoe we dan die werkelijke ontmoeting hebben, hoe we dan de dialoog hebben met die verschillende generaties, zodat we samen kunnen veranderen. Als wij als oudere generatie, de jongere generatie, ons daar niet meer mee kunnen verbinden, we gaan ze alleen maar veroordelen, we gaan ze alleen maar beschuldigen over alles wat wij vinden dat ze fout doen, dan zullen we ons niet meer verbinden en dan zullen zij niet meer veranderen. Dat is verontrustend in de maatschappij. Dat is verontrustend in de samenleving. Wat we zullen moeten leren is met elkaar te verbinden, de dialoog zoeken, de dialectiek zoeken en samen veranderen. Als we daar God bij kunnen betrekken, dan is het plaatje helemaal compleet. Want daar is ook, God wil ook een invloed hebben in die dialectiek. En ik denk dat we dat in onze maatschappij ook moeten realiseren. Ik denk dat de man er meer toe doet als vader dan ooit van tevoren. Mannen hebben een ontzettend belangrijke rol. En toen ik me voorbereidde op deze dag, toen dacht ik van, ik had ook nog even aan Andries gemaild van, zijn er ook vrouwen? En dacht van, ja, dat is wel belangrijk, want als ik nou alleen over mannen ga staan praten en niet over vrouwen. En toen dacht ik, ja, maar ouderschap, dat is, vrouwen zijn ook een beetje vader en mannen zijn ook een beetje moeder. Want we zijn met elkaar ouders in de generaties. En dan hebben moeders vaak een specifieke rol en vaders vaak een specifieke rol. Maar ik geloof dat als ik het heb over het vaderschap in deze tijd, dat het dan over vaders en moeders gaat in deze tijd. Volwassen mensen die de dialoog aan kunnen gaan met die nieuwe generatie. Volwassen mensen die open willen zijn om daarin mee te groeien. En dat is denk ik een heel belangrijke in het vader en het moeder zijn. Dus moeders, luister mee als ouders vaak, hè, als moeders en vaders. Want jullie zijn minstens net zo belangrijk. Misschien zelfs nog wel een heel klein beetje belangrijker. Want Paulus die zegt, want zonder de vrouw kon niemand geboren worden. Ieder mens wordt geboren uit de vrouw. Ik geloof ook wel dat God de vrouw positief discrimineert. Denk ik. En waarom? Als we gewoon in het hele geschiedenis van de mensheid kijken, dan zien we dat ieder mens wordt geboren uit de vrouw. Dus dan heeft die vrouw toch ook wel een cruciale schakel in de overleving in de generaties. En God gebruikt of laat de vrouw meewerken in zijn verlossingsplan. Dat vind ik ook wel een heel belangrijk uitgangspunt. De man staat passief aan de kant te kijken, terwijl God Maria als vrouw mee laat werken. En daarin heeft God ook wel een oog op die vrouw. En ik denk dat vrouwen een hele cruciale rol spelen ook in de samenleving. Ook in het opvoeden, ook in het gezin, in het ouderteam. Dus we kunnen het absoluut in mijn ogen niet losmaken van elkaar. Nou, wat zijn vaders en moeders in deze tijd? Op de eerste plaats denk ik dat vaders een voorbeeld zijn. Vaders zijn belangrijke voorbeelders en belangrijke identificatiefiguren. Nou, zo kunnen we dat natuurlijk kijken in de ontwikkeling van een kind in een gezin. Ik ben in mijn gezin vader en ik ben voorbeelder. Maar dat is niet alleen in mijn gezin. Ik ben dat ook in de buurt, of ik ben dat ook in de kerk, of ik ben dat ook in de maatschappij. In die zin zijn we als vaderlijke generatie voorbeelders. Geven we een voorbeeld. Vaders zijn ook degene die voorzien. Dat is ook een belangrijk stukje. En daar moeten we mee om leren gaan. Wij hebben onze kinderen geleerd dat vader voorziet. En vader voorziet in wat jij nodig hebt. En dat betekent niet, ik had drie zonen, dat ze alle drie hetzelfde kregen. Nee, ze werden alle drie voorzien. En dat betekende wel eens dat de een wat meer kreeg dan de ander. En dat hebben we ook bewust zo gedaan, omdat we vonden dat ze moesten leren dat vaders of moeders, ouders voorzien. Dus onze oudste zoon, toen hij 16 werd, wilde hij graag een scooter. En toen hebben we gezegd, nou, het is goed dat je scooter, we willen je wel helpen om een scooter te kopen, maar je betaalt de helft zelf. Want je moet ook verantwoordelijkheid leren. Dus we willen dat je een baantje neemt en dat je dan wat geld bij elkaar spaart en dat je dan de helft van je scooter betaalt. De middelste zoon werd toen hij 14 was ernstig ziek. En toen hij 16 was, hij kon heel weinig en mocht zeker niet fietsen. En toen hij 16 werd en een scootertje kon rijden, toen hebben we gezegd, wij kopen voor jou een scooter, want dan kun jij je makkelijker verplaatsen weer. En hij kreeg een hele scooter. Terwijl die eerste de helft zelf moest verdienen. Maar die tweede kon die helft niet verdienen, want die was ziek. Weet je, nou, die oudste heb ik nooit horen moppen over het feit dat zijn broer een scooter kreeg en dat hij de helft zelf moest betalen. Want ze waren opgevoed met het principe, vader voorziet in wat je nodig hebt. En soms heb je het nodig om te leren dat jij zelf een bijdrage moet leveren. En een ander heeft het nodig om te leren, als ik het niet kan, help vader me. Snap je? Dat is hetzelfde principe. Alleen het uitzicht niet in allebei een x-bedrag krijgen om een scooter te kopen. Nou, daarin vind ik dat kinderen dat moeten leren. En dat merk ik dat er vele volwassen mensen zijn die dat niet geleerd hebben. En jij wordt gezegend, nou, dan mag God mij zeker niet, want waarom word ik dan niet gezegend? Weet je wel, of jij krijgt iets, of jij hebt iets, en waarom heb ik dat niet? Dat hebben we, zo hebben we onze beelden gevormd. En zijn we die beelden ook gaan vertalen als een afwijzing, als jij iets niet krijgt wat die ander wel krijgt. En ik denk dat dat al een heel belangrijk voorbeeld is, een belangrijke voorziening is, die we als ouders aan kinderen moeten leren. En kun je blij zijn als die ander voorzien wordt? En kun je ook zien dat jij in een periode bent waarin je andere dingen nodig hebt? Ieder mens heeft zijn eigen unieke proces in het leven. Vaders moedigen aan en voeden op, hebben we vanmorgen ook gelezen in Paulus. En we hebben de opdracht om op te voeden en onze kinderen aan te moedigen. En iedere specifieke tijd, daar hebben we vandaag helaas geen tijd voor om daar uitgebreid bij stil te staan. Maar iedere specifieke tijd in het leven van een kind heeft een specifieke voorziening nodig. Een kind van 4 moet gedisciplineerd worden. Of een kind tussen de 2 en de 4. En dat is heel belangrijk, want als je ze disciplineert, ontwikkelen ze een psychologisch en een vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. En verantwoordelijkheid is essentieel in het volwassen leven. Dus waar heeft een kind tussen 2 en 4 veel behoefte aan? Aan duidelijke regels en een stukje discipline. En dat is heel anders dan een kind van 8. Weet je, en een van 12. En zo heeft ieder kind in zijn specifieke ontwikkeling en zijn specifieke fase een specifieke voorziening nodig. En het is aan ouders om zich daarin te verdiepen en na te denken wat die kinderen nodig hebben, zodat je weet wat je ze geven moet ook. En dat is denk ik een stukje waarin we als ouders en als volwassenen met elkaar kunnen groeien. En waar we ons in moeten verdiepen. En dan denk je misschien, nou, dat is handig. Moeten we nou overal cursussen voor gaan volgen? Hè? Moeten we nou om te trouwen een cursus volgen? En om op te voeden een cursus gaan volgen? En communicatie een cursus gaan volgen? En dan denk je, ja, naarmate we meer vervreemd raken van onze natuur, zullen we ook meer energie moeten steken in het volgen van nieuwe cursussen, waardoor we weer een stuk kennis krijgen. Want hè, ik geloof dat de mens ook ten onder gaat aan het gebrek aan kennis. Op het moment dat we geen kennis meer hebben wat kinderen nodig hebben, ja, dan zullen we ook gaan falen in dat ouderschap. Hè, dus, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het niet hebben over de inhoud van de opvoeding. Vaders voeden op en moeders en moedigen aan. Het zijn ook de vaders, zijn ook degene die op het juiste moment niet geven, niet voorzien. Je zou kunnen zeggen, niet geven is ook een vorm van geven. Het is veel makkelijker om je kinderen altijd maar alles te geven dan om een keus te maken, nu geef ik even niet. Want daarmee, 70% in ons leven, leren we door ervaring. En je kunt hele mooie principes leren aan kinderen met een heleboel mooie woorden en een heleboel mooie creatieve opvoedingsmethodes. Maar de meest effectieve opvoedingsmethode is ook de ervaring. Hoe kun je je kind laten ervaren wat de consequentie is van een gedrag? En dat begint al heel jong, dat ze weten, als jij niet luistert, dan is er een consequentie. Ik was nooit een vader die het met straf deed. Ik was een vader die oog had voor de consequenties. Als je niet gehoorzaam bent, is er een consequentie. Dan moet je op de traptree gaan zitten 10 minuten. Dat is de consequentie van niet gehoorzaam zijn. Want het leven heeft consequenties. We zijn niet vrij om te doen en te laten wat we willen. Als je niet eet, ga je dood. Als je ongezond eet, word je ziek. Als je te hard rijdt, krijg je een bekeuring. Het leven kent zijn consequenties. En zo moesten we kinderen leren om met consequenties om te gaan. En zo hebben wij moeten leren om met consequenties om te gaan. En niet geven is vaak ook een consequentie. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik probeer een beetje met voorbeelden te werken, maar uit mijn eigen leven, mijn eigen vaderschap vandaag. Tim, mijn oudste zoon, die moest leren met geld om te gaan. Dat begint 4, 5, 6 jaar, krijgen ze zakgeld en dan moeten ze iedere keer met een beetje geld leren om dat geld zelf uit te geven. En Tim, die kreeg zijn zakgeld en dan ging hij naar de SFW-winkel bij ons op de hoek. En dan kocht hij het zakgeld, zette hij om in snoep. En dat was de beste investering in zijn ogen. En dan leerden we hem, ja Tim, als je al je geld, als je daar snoep voor koopt, dan heb je geen geld meer om andere dingen te kopen. En eigenlijk was er ook een beetje geld voor dat cadeautje voor een vriendje voor een verjaardag waar jij naartoe moet. Dus de volgende keer moet je niet alles besteden aan snoep, want dan kan je geen cadeautje kopen. Dus wij kopen dat cadeautje nu. En hier heb je weer geld. En volgende week is er weer iemand jarig. En dan moet je dus een stukje geld bewaren. En dan moet je een cadeautje van kopen. En dan was hij weer naar de SCV-winkel. Weer alles op aan snoep. Tim, het was niet de bedoeling. Opvoeden is ook trainen. En dan heb je vaak heel veel geduld voor nodig. Want nu heb je, vorige week was het ook gebeurd. En nu is het ook gebeurd. Het is niet echt fout, maar het is ook niet handig om al je geld uit te geven. De consequentie is dat je dan geen cadeautje kan kopen. Stel je voor, dan kom je op die verjaardag en dan heeft iedereen een cadeautje voor het vriendje en dan heb jij geen cadeautje. Dus de bedoeling was wel dat jij ook geld uit of bespaart voor dat cadeautje. Oh ja. Nou, de derde week, of de derde keer, misschien zaten er wel 2 of 3 weken tussen, gebeurde het weer. Op een gegeven moment, nou die derde keer hebben we gezegd, Tim moet je luisteren, we hebben je nu 2 keer verteld, nu heb je het weer gedaan, nu heb je geen geld, dus er is geen cadeautje, dat is de consequentie. Nou, een broer van mijn vrouw, een suikeroompje van de familie, die kwam even langs en Tim, die zag Tim verdrietig zijn. Oh Tim, wat is er aan de hand? Ja, ik heb geen geld voor een cadeautje. Nou, hier heb jij wat geld hoor. Zonder dat wij het wisten. En ik werd echt heel boos. Ik denk, ben je eigenlijk normaal besodemiet? Dat zitten we een beetje met mijn opvoeding te bemoeien. Ik heb alle moeite gedaan om dat kind dat niet te geven en dat verdrietige kind uit te laten zitten. Hè? Want dat doet wat met je vaderhart, want het makkelijkste is natuurlijk om het te geven. En nou, dat is een voorbeeld waarin we soms moeten geven door niet te geven. En dat je dat kind de kans geeft op zijn eigen consequentie. En dat moeten we leren in het leven. Dus ik denk dat dat een belangrijke opdracht in het vaderschap is, om op juiste momenten niet te voorzien. Ik heb dat zelf moeten leren door schade en schande. En zeker als hulpverlener. Nood is niet mijn roeping. Dat is iets wat ik heb moeten leren in het leven. Ik moet niet altijd voorzien in alle nood. Want als God besluit om niet altijd te voorzien in alle nood, waarom zou ik het dan moeten gaan doen? Ik moet leren om niet voor God te spelen. En als hulpverlener heb ik natuurlijk een hulpverlenershart en zou ik het liefst alle mensen gelukkig willen maken. En zou ik het liefst iedereen willen helpen. Maar de kans is groot dat ik in een burn-out terechtkom. Want ik kan niet iedereen helpen en ik kan niet voorzien in alle nood. En mijn opdracht is ook niet om te voorzien in alle nood. Mijn opdracht is dat te geven wat God tegen mij zegt, wat ik geven moet. Dus ik moet de verantwoordelijkheid dragen om soms te geven en op andere momenten niet te geven. Dat is heel heftig, maar ik zal het toch moeten leren. En ik heb veel mensen in therapie die een burn-out hebben. En ik moet ze vaak leren. Dan zeg ik, joh, ik heb een slechte mededeling voor je. Jij bent God niet. En dan zitten ze me een beetje appelig aan te kijken. Zeg ik, je loopt iedere dag wel voor God te spelen. Jij denkt dat jij in alles moet voorzien. Terwijl God jou wil leren dat jij, als jij meer aan het geven bent dan wat God jou geeft, loop je accu leeg. Dus jij moet leren om niet altijd te geven. Je moet leren om niet te geven. Dat is niet zo'n christelijke boodschap, denk je, hè? Want we hebben als christenen geleerd, je moet altijd voorzien en je moet altijd klaarstaan voor die naaste, je moet altijd maar geven. Maar dat is volgens mij helemaal geen christelijke boodschap. Een christelijke boodschap is dat je doet waar de Vader je voor roept. Weet je, en ik kan niet voorzien in alle nood in deze wereld. En dat kunnen jullie denk ik ook niet. Dus op het juiste moment niet voorzien. Een hele belangrijke. Vaders maken een nieuwe generatie zichtbaar. En dat is een hele moeilijke. Hoe kun je een nieuwe generatie zichtbaar maken? Hoe kun je woorden en zichtbaar maken doen we vaak door woorden. Dat je mensen leert om woorden te gebruiken om die ander zichtbaar te maken. En zo moeten ouders ook woorden leren om hun kinderen zichtbaar te maken. Ik vind het zo knap wat jij hier doet. dit is echt iets wat bij jou past. Je bent zo creatief of je bent zo verantwoordelijk. En ik vind het knap dat je hier je grens hebt aangegeven. Of ik vind het knap dat je dit bedacht hebt. Op die manier geven we onze kinderen, maken we onze kinderen zichtbaar. En dat is best wel lastig, want we hebben allemaal te maken met een generatie die daar niet in ontwikkeld was. Weet je? En dat is niet omdat ze fout waren, maar omdat ze een andere tijd leefden. We leven in onze specifieke tijd. En de tijd waarin wij nu leven is toch een tijd waarin we een ongelooflijke rijkdom hebben. We mogen werken aan het herstel van onrecht van generaties. Daar ga ik het vandaag ook met jullie over hebben. Hoe we bepaald zijn door de generaties heen. En een vorige generatie heeft ons opgevoed met hun beperkingen. En wij hebben onze beperkingen, maar we hebben ook onze mogelijkheden. En zij hadden hun mogelijkheden, wij hebben onze mogelijkheden. En onze mogelijkheden zijn een stuk meer uitgebreid in onze tijd, omdat we gewoon veel meer kansen hebben. We kunnen studeren, we kunnen lezen, we kunnen leren. We kunnen op het internet de informatie van de hele wereld onze huiskamer binnenhalen. We hebben geweldige kansen. En die kansen die moeten we benutten, denk ik. En dat is ook wat, ik denk niet dat je tegenwoordig als ouder nog kon zeggen, ja dat wist ik niet. Want je surft het internet op en je haalt alle informatie die je nodig hebt. Helemaal geen probleem. Ik weet nog, in mijn studietijd had ik een abonnement op de bibliotheek in Rotterdam. En ik zat weken in die bibliotheek. Mijn boeken, mijn literatuur, alles bij elkaar te zoeken en te lezen, te studeren. Mijn kinderen, die studeerden thuis in de keuken. Achter de computer. Weet je, die gingen niet eens altijd naar de universiteit, want heel veel gaat via de e-mail en heel veel. En af en toe was er eens een college en de rest gaat allemaal via de computer. Dus een hele nieuwe tijd. Ik denk dat ze de bibliotheek in Rotterdam nog nooit van de binnenkant gezien hebben. Terwijl ze wel heel veel hebben moeten lezen en heel veel literatuur. Maar dat haal je gewoon van het internet af. Dus het is gewoon een hele andere tijd waarin we leven. En dus kunnen we ook nieuwe dingen leren, omdat we gewoon zoveel informatie hebben. Ouders en vaders en moeders, volwassenen, zo moet ik ze steeds maar iedere keer benoemen, hebben een visie nodig voor de nieuwe generatie. Wat is ons geloof voor de nieuwe generatie? Zijn we ontmoedigd en zijn we kritisch? Hebben we het idee dat die nieuwe generatie het niet gaat maken, dat de wereld verzandt en vervreemdt? Of hebben wij geloof in de kracht en de power van de nieuwe generatie? Jonge mensen die het op hun manier gaan doen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we visie hebben voor onze kinderen. Visie hebben voor een generatie die op aan het groeien is. En dat we oog hebben voor de tijd waarin we leven. Hoort ook bij vader en moederschap. Oog hebben voor de tijd waarin wij leven. Kunnen we ons bewust zijn om die tijd ook uit te buiten? Weet je, om daar de kracht uit te vinden. En ik hoor zo vaak ook ouder wordende mensen zeggen, ja, het is niet meer zoals vroeger. Jongen, het is niet meer. Nee, ik ben blij dat het niet meer is zoals vroeger. Vroeger was ook niet alles. Weet je wel. Het probleem is niet dat het niet meer is zoals vroeger. Het probleem is dat wij in deze tijd geen visie meer hebben voor de komende generatie. Mensen zijn transgenerationeel bepaald. Dat betekent dat we gemaakt zijn om oog te hebben voor de verschillende generaties. En als we gaan leven op de vierkante centimeter, en dat is wat we in de maatschappij steeds meer gaan doen, ik wil nu gelukkig zijn en ik wil het nu goed hebben, en vooral niet achterom kijken en ook niet naar de toekomst kijken, want ik leef nu. En dan zijn we niet meer van die invloed bewust van waar we vandaan komen, en we zijn niet meer beïnvloed van de invloed bewust waar we aan het beïnvloeden zijn, de toekomst. Weet je, terwijl God ons transgenerationeel heeft gemaakt. Hij heeft ons gemaakt met het vermogen om door die generaties heen te kijken. En dat is wat we moeten leren. Als vaders en moeders, als volwassen mensen in deze tijd, moeten we leren om de invloed van generaties onder ogen te zien. We komen ergens vandaan, we leven in een tijd en we zijn een tijd aan het beïnvloeden. En dat is onze opdracht en dat is onze verantwoordelijkheid. Dus we hebben oog voor de tijd waarin we leven. Nou, en een laatste punt wat belangrijk is volgens mij in vader en moederschap. Het verlangen hebben om te geven en om te dienen. Weet je, daar heb je heel veel energie voor nodig. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want als je energie allemaal al op is, dan ben je meer gericht op het ontvangen dan op het geven. Als je al zoveel gegeven hebt aan het verleden, hoe moet je dan nog aan investeren in de toekomst? En dan wil je dat de toekomst aan jou geeft. En dan krijgen we een enorm probleem in onze maatschappij. En dat is een essentieel probleem wat we ook vanmiddag uit gaan lichten. over hoe dat gaat met die beweging door de generaties heen van het geven en het ontvangen. Even kijken, waar is Piet? Oh ja, Piet. Is het al koffietijd of want, hou jij dat een beetje in de gaten? Want dat, ze komen met het karretje naar buiten en dan is het koffietijd. Oké. Okay. Oh, helemaal goed. Oké. Okay. Dan ga ik gewoon door tot het karretje naar buiten komt. Ja. Dan ga ik gewoon. Nou, vaderschap staat vooral in de context van het leven van kinderen natuurlijk. Zo hebben we vaak naar vaderschap gekeken. Ik zou het vaderschap vandaag willen zetten in de context van generaties. De ene generatie voedt de andere generatie op. En vaderschap is dus, hoort thuis in mijn ogen niet alleen maar tussen vaders en kinderen. Ik heb niet alleen geleerd om te vaderen in het opvoeden van mijn kinderen. Ik heb geleerd om te vaderen in de maatschappij. Ik heb geleerd om te vaderen in een generatie. En ik vind het ontzettend leuk en ik haal er ontzettend veel energie uit dat ik vader mag zijn in generaties. Dat ik die verantwoordelijkheid mag dragen en dat ik daarin kan geven en ontvangen en visie kan hebben voor jonge mensen. En ik vind het ontzettend leuk om jonge mensen in mijn omgeving te hebben die ik kan coachen en die ik kan aanmoedigen en waar ik zelf ook weer ontzettend veel van leer. Ik merk dat ook in mijn werk, dat jonge mensen in mijn team en jonge mensen waar ik mee samen kan werken, mij ook weer enorm inspireren. En dan denk ik, oh ja, dat is leuk, dat is ook wel, en zo deden we dat vroeger niet. Weet je, wat leuk dat dat tegenwoordig wel zo is. Weet je, en dan merk je dat dat ook, die dialectiek, dat dat terugkomt. Ja, dat jonge mensen jou ook weer inspireren. Dus vaderschap staat vooral in het kader van generaties. Nou, we hebben te maken gehad met veel onmacht van vaders en moeders. Veel onmacht van generaties. Want de geschiedenis heeft zijn sporen wel nagelaten. En vaders die en moeders die zwaar onder druk kwamen te staan. En zo zijn onze vaderbeelden ook beïnvloed. Als ik naar mijn eigen vaderbeeld kijk, dan was er in mijn vaderbeeld heel veel beschadigd. Ik had een ontzettende lieve vader, een hele toegewijde vader. Maar ook een vader die ongelooflijk in zijn onmacht zat. En daarnaast ook een moeder die ontzettend in de onmacht zat. En dat kwam omdat mijn vader en moeder beide zwaar slachtoffer waren in de Tweede Wereldoorlog. En toen die Tweede Wereldoorlog voorbij waren, toen namen ze de verantwoordelijkheid om heel hard te werken, knetterhard te werken, 6 kinderen te krijgen. Want de wereld moest opgebouwd worden, de maatschappij moest opgebouwd worden. Maar in dat harde werken en een economie opbouwen en 6 kinderen opvoeden, kwamen ze enorm in hun onmacht terecht. En die onmacht maakte dat ze in hun overlevingsstrategieën terechtkwamen. En dat vormde mijn vader- en moederbeeld. Een vader en een moeder die alleen maar onmachtig waren. Een vader en een moeder die alleen maar mopperden. Een vader en een moeder die alleen maar ruzie maakten. En een vader en een moeder die uiteindelijk in een echtscheiding terechtkwamen. Dat was mijn vader- en moederbeeld. En dat was een heel proces om daar doorheen te gaan, om daar uit te komen. Om te gaan zien dat het hun onmacht was. Dat ze wel wilden, maar dat ze niet konden. En dat heeft me jarenlang gekost. Om het verdriet te verwerken, om de pijn te verwerken, om hun weer een plek te kunnen geven. Maar toen me dat ging lukken, dankzij een heleboel hulpverleners die me daarbij geholpen hebben en een hele effectieve therapie, die mij leerde om trots te zijn op mijn vader en trots te zijn op mijn moeder. En ik weet dat alle therapeuten die mijn ouders veroordeelden, heb ik afgeschoten. Als jongetje van 12, 13 jaar schoot ik iedere hulpverlener af, niet met een pistool hoor, maar wel emotioneel. Schoot ik iedere hulpverlener af die mijn moeder een slechte vrouw vond of die mijn moeder veroordeelde. En wat de hulpverlenster die mij geholpen heeft uit mijn pijn en uit mijn verdriet te komen, was de hulpverlenster die in het eerste gesprek tegen mij zei, Hans, jouw moeder was een heldin. Weet je, ik dacht dat de wereld verging. Wat? Mijn moeder was een heldin? En toen ging ze vertellen hoe mijn moeder in een onmacht had gezeten en wat ze ondanks die onmacht toch in het leven had gedaan. Weet je, en toen ben ik daarna op zoek gegaan. Toen dacht ik, stel je nou eens voor dat mijn moeder echt een heldin was. Dan kan ik me weer verbinden met een moeder. Want wie kan zich verbinden met een vader of met een moeder die alleen maar destructief is? Dus ik ben op zoek gegaan in mijn geschiedenis en ik ben de geschiedenis onder ogen gaan zien. En ik kwam daarachter, mijn moeder was voetvrouw. En zij was in de Tweede Wereldoorlog op weg tijdens de spertijd, want er moest een kind geboren worden. En ze werd overvallen door Duitse soldaten. Ze werd in elkaar geslagen en verkracht. Ze stond op met haar gewondheid. Ze had een hele grote wond hier in de nek, dat de leven lang een litteken is gebleven. En ze is naar de kraam, of naar de vrouw gegaan die moest baren, want er moest een kind geboren worden. En daarna is ze weer naar een ander gegaan, want er moest een kind geboren worden. Ze ging door. En toen ik die verhalen hoorde, toen dacht ik, mijn moeder was inderdaad een heldin. Wat heeft die vrouw gedragen? Wat heeft die vrouw aan moed gehad? Wat heeft zij geïnvesteerd in een vorige generatie? En hoe heeft zij in haar onmacht gezeten toen er een nieuwe generatie opgevoed moest worden? En met mijn vader was een soort gelijk verhaal. En als je dat gaat leren, dan ga je niet meer oordelen, dan ga je niet meer zeggen ze hebben het fout gedaan, maar dan ga je zien dat die mensen geïnvesteerd hebben in een generatie. Weet je, en dat hun energie misschien wel helemaal op was toen er een nieuwe generatie opgevoed moest worden. He, dat is toch de generatie die ontzettend in een overlevingsstand heeft gestaan. En het is voor onze generatie makkelijk praten. We gaan op het internet en we gaan lekker studeren en we gaan eens een cursusje hier en een cursusje daar. Ja, dan kunnen we kinderen opvoeden. Weet je, maar in een hele andere tijd. En natuurlijk hebben wij ook onze processen om het pijn te verwerken, om het verdriet te verwerken van de onmacht. Ik was een oorlogsslachtoffer terwijl ik nooit de Tweede Wereldoorlog heb meegemaakt. En ik heb vandaag de dag nog veel oorlogsslachtoffers die de Tweede Wereldoorlog nog nooit hebben meegemaakt. Maar het verdriet en de pijn dragen van een generatie die niet konden geven. Weet je, en zo zijn we door die generaties heen bepaald. En dat zullen we moeten leren, dat onze vader- en moederbeelden daarin gevormd zijn. En door te heroverwegen en ons daar bewust van te worden, gaan we ook leren dat die vorige generatie gedaan hadden, hebben wat ze konden. En dat wij op hun schouders staan en dat wij in onze tijd mogen vaderen en mogen moederen om dat onrecht te herbouwen en om de volgende generatie de zegen mee te geven. Dat is vaderen in deze tijd. Dat we dat lef hebben om die generaties onder ogen te zien en daar bewust van te worden. Het karretje is gekomen, dus we gaan eerst even koffie drinken.